na wat technische strubbelingen hebben we een heerlijke aanbiddingsdienst gehad. En ik hoop, omdat de microfoon niet functioneert, dat de microfoon van de camera voldoende is. Anders kom ik iets dichterbij. Als mensen reageren, dan... ik kijk ook altijd even op mijn... Maria die gaf eerst een berichtje, ik hoor alleen gepraat. Ja. Dus dan weet je, dat is niet goed. Maar inmiddels is het goed, dacht ik. Er is een nieuwe actie gestart in Nederland. En daar ben ik enorm blij mee. Er is een actie, er is hoop. En ik weet niet of sommigen zich dat nog herinneren, ligt aan je leeftijd, maar... In de 80e jaren hebben wij in heel Nederland een enorme evangelisatieactie gehad. Dat heeft ja, ik denk wel jaren geduurd. Er is hoop. Ik was op dat moment jeugdpastor in Stadskanaal. Stadskanaal, dat is een kanaal naar de stad. Dat betekent het letterlijk. We hadden ook een kanaal met een schip. En dat schip was helemaal verbouwd tot... ja, koffiebar, koffiehuis. En we lagen toen vlakbij de brug bij het Ubbo Emmius Lyceum. En toen kwamen klassen van de scholen. Die kwamen ook voor godsdienstles in dat schip. En allemaal onder de noemer van er is hoop. En we vertelden toen waarom is er hoop. En mensen gaven hun getuigenissen. Mensen kwamen tot geloof in die jaren. Dus ik haal het een beetje terug. Want dat geeft bij mij zulke goede herinneringen. En nu willen wij, en dat gaat eerst mee straks natuurlijk alles over inleiden. Wat kunnen we doen? Hoe gaan we die actie starten? Ik las al in Winschoten zijn ze al begonnen. Dus fantastisch. Dus Ismee zal straks dat verder inleiden en uitwerken. Maar hij heeft mij wel gevraagd om te spreken over hoop. Het thema hoop. Wat hebben wij aan hoop? En we kennen allemaal wel... Ja, de uitdrukking uit 1 Korinthe 13, geloof, hoop en liefde. Ja, dat kent bijna iedereen wel en de symbooltjes die daarbij horen. Maar waarom is hoop nou ook zo belangrijk? En ik wil een paar voorbeelden noemen. Ik las bijvoorbeeld van Job, wie kent ook niet de geschiedenis van Job? En Job 17 zegt Job, nadat al die ellende over hem heen komt, dan zegt hij... Waar ergens dan is nog mijn hoop? Is er nog wel hoop voor mij? In het woord in het Nederlands hebben we natuurlijk juist om te begrijpen wat hoop is, moeten we het tegenovergestelde erbij pakken. Dus wanhoop. Of hopeloos. Dat kennen we ook wel. Hè? Hopeloos. Dan is er geen hoop. Wanhopig. Wanhopig. Ik wil... iets lezen. En dat is in de eerste plaats uit Colossenzen. Colossenzen 1. Dat is een prachtige tekst die Paulus gebruikt. En dan zegt hij dat Colossenzen 1 vers 27. Daar zegt de Bijbel. Hun heeft God willen bekendmaken... Hoe rijk de heerlijkheid is van dit geheimenis. Onder de heidenen, onder de niet-joden. Dubbele punt, nu komt het. Wat is onze hoop? Er staat hier, Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Onze hoop is niet een great reset. Onze hoop is niet een ander klimaat of een groen... Ik ben voor vergroening, letterlijk en figuurlijk. Tuurlijk. Maar onze hoop is een persoon. Onze hoop is Christus. Hij is de hoop. Weet je, en als we deze actie beginnen, het gaat om Jezus. Hoop is niet ja, een ander kabinet en een beter beleid. En een, ja, dat zijn ook allemaal mooie dingen natuurlijk. Als het allemaal goed gaat... En ik wil een aantal voorbeelden uit de Bijbel met jullie delen. over hier niet te veel, misschien dat ik één of twee laat zitten. Een aantal voorbeelden van situaties waarin het gewoon hopeloos was. Echt hopeloos. Dat je denkt, hoe kom je hier ooit weer uit? En dat God die situatie, dat dieptepunt van wanhoop, omkeert en er een enorme doorbraak komt. Een enorme zegen komt, een enorme ommekeer. Weet je, in Ezechiël, dat is een eerste voorbeeld, in Ezechiël 37, het dal van de dorre doodsbeenderen, nou, een dal. Toen ik hier zo mee bezig was, dacht ik, jongen, ik ga van dal tot dal. Ik heb het gehad over de dal van lofprijzing, het dal van Eschol. En nu het dal van de dorre doodsbeenderen. Nou, er zijn nogal wat dalen, er zijn nogal wat dieptepunten, in de Bijbel ook, die genoemd worden. Het dal van de dorre doodsbeenderen. En dan zegt de vers 11 ook, ik ga niet het hele hoofdstuk, dat zou op zich heel mooi zijn om daar eens over te spreken. Ik heb ook wel gedaan in het verleden. Maar die tekst die kwam er zo al, ik dacht, hey, waar staat die tekst? Onze hoop is vervlogen, staat hier in vers 11. Onze hoop is vervlogen, het is met ons gedaan. Nou, onze hoop is vervlogen, het is met ons gedaan. En dit is dus letterlijk een profetie, als je dit ziet. Heel vaak wordt dit vergeestelijkt, en dat mag denk ik ook, dat de kerk wordt hier dan ingevuld. De kerk is eigenlijk een dal van dorre doodsbeenderen, wat stelt de kerk nog voor, enzovoort. Maar er is hoop voor de kerk, als er weer leven komt, als de geest van God weer komt, als de geest van God weer blaast, dan komt er leven. En dan is er weer hoop. En dat is ook waar. Maar hier gaat het letterlijk over het Joodse volk. Het Joodse volk, wat op het punt stond om totaal vernietigd te worden. Als je dat leest, dat plan, de plannen die daar waren. Oi, oi, oi. Ik vergeet nooit het moment dat Maria en ik daar waren. Het dal van de dorre doodsbeenderen. En wij deze tekst uit Ezechiël lazen. Auschwitz-Birkenau. We zijn daar, we hebben een week een appartement gehuurd. Meestal als ik het zeg, dan zeggen de mensen tegen een week. Ja, nou, dat wil je tot je door laten dringen, dan moet je dat meemaken. En toen zaten we daar letterlijk op een dal van dorre doodsbeenderen. Het is een dal, eigenlijk is Europa een dal. Het was zo'n gigantisch dieptepunt, de Tweede Wereldoorlog. En we zaten daar en ik had vaak gepreekt over Ezechiël, over de kerk die weer leven moest hebben. En toen lazen wij dit. En op hetzelfde moment, ik heb het wel eens verteld, maar dit was zo'n bijzondere ervaring voor ons. Toen kwamen daar bussen aan, rijden. En één keer per jaar is er een dag van terugkeer. Dan gaan overlevenden, dus kinderen, kleinkinderen, uit heel de wereld komen met bussen vol naar die plek. Naar Auschwitz. En ik wist niet dat, ik ken het bestaan van die dag niet eens, maar dat was dus de dag dat wij daar zaten en we hadden de Bijbel gelezen, we zaten aan het eind van de spoorlijn en ik zag allemaal kinderen komen met vlaggetjes. Allemaal kinderen, kinderen, kinderen. Honderden, honderden. En toen lazen we deze tekst, is er nog hoop? Komt er nog leven? Weet je, die hele nieuwe generatie kwam gewoon letterlijk op ons af en aan ons voorbij. Zingend en dansend, met vlaggetjes zwaaiend. Is er nog hoop? Is er nog hoop voor deze dorre doodsbeenderen? Jazeker, er is hoop. En onze hoop is niet een oorlog of het winnen van een oorlog. Onze hoop is Christus, de Messias. Weet je, als je goed leest wat die Great Reset inhoudt. Er is zelfs een beleid geweest, ja, ik wil er niet te veel op inzoomen, maar een beleid geweest, dat is nu ook uitgelekt in Duitsland, maar ook andere landen, om de bevolking zo angstig mogelijk te maken, want dan willen we allemaal wel gevaccineerd worden. Nou, wij willen gevaccineerd worden, ik ben er wel. Helemaal na de lezing van Leonard natuurlijk. Dat even terzijde. Ik word steeds gevraagd, afgelopen week ook nog, ook voorgangers. Jacob, laat jij je vaccineren. Als ik naar Angola ga, wil ik liever geen... Dan neem ik een pil tegen malaria. Je kan zeggen, ja, Christus beschermt mij. Ja, dat zei een voorganger die ik ken ook, maar die heeft een jaar in het ziekenhuis gelegen na een reis naar Angola. Dus, we hebben een verstand gekregen. Het is niet verboden om het te gebruiken. We mogen God ook dienen, we moeten God ook dienen met ons verstand. Ja, en als je hypergeestelijk bent, ja, is dat even lastig. Want dan zeg je een beetje dat het niet geestelijk is. Nou, dat is heel geestelijk. Oké, maar goed, dat even terzijde. Dus God, er is in een situatie van wanhoop, is er hoop. Want Christus is onze hoop. Een tweede voorbeeld wil ik noemen. En dat is het dal van Achor. Sorry, het is wel weer een dal. Een dal van Achor. Ken je dat? We zongen vroeger een lied. In het dal van Achor. Kijk, de oude man onder ons, die kennen het nog. Het dal van Achor. Martijn, dat moeten we eens een keer weer gaan oefenen. Ik weet nog wel dat we het zongen destijds. Nou, zo heel oud is het toch ook weer niet? 15 jaar. Goed. 10, 15 jaar of zo. Ik weet dat mensen soms tegen me zeiden als we dat lied zongen. Ik word hier een beetje depressief van het lied. Een beetje depressief. Maar dat klopt wel, want Achor betekent depressie. Wat was Achor? Nou, we moeten het denk ik even gaan lezen. We gaan even naar Hosea. In Hosea 2 en in Josua. Misschien eerst even Josua qua volgorde, want dan zie je direct wat was nou dat dal van Achor. Josua 7. Daar lees je, Jericho werd ingenomen. Dat dal, dat ligt ook ten zuidwesten van Jericho. Het diepste. Bij de Dode Zee is het de diepste plek, letterlijk het dieptepunt van de aarde. Nou, dal van Achor. U kent misschien dus geschiedenis van de inname en van de overwinning en van de zegen van God. God wil ons het beloofde land geven, maar God had instructies gegeven hoe dat te doen. En dan zondigt Achan, de zonde van Achan, hij zegt in, kunnen we misschien wel even lezen, Josua 7 vers 20. Josua 7 vers 20. Daar staat Achan antwoordde. Waarlijk, ik ben het die gezondigd heb. Het hele volk. Als leiders zondigen, leidt het hele volk. Als voorgangers in zonde vallen, heeft de hele gemeente heeft een depressie gelopen. Dat is verschrikkelijk. Leiders hebben een enorme verantwoordelijkheid daarin. Maar hier zie je dus... Ik heb gezondigd, hij komt naar voren met zijn zonde. Ik, de Heere, de God van Israël, ik heb gezondigd tegen hem. Want zo en zo heb ik gehandeld. Ik zag bij de buit een mantel van sinia, een mooi stuk. 200 sikkelen zilver, een staaf goud, 50 sikkelen gewicht. En uit begeerte heb ik ze weggenomen. Zie, ze zijn in mijn tent in de grond verborgen. Nou, de begeerte van de mens, de begeerte naar goud en zilver, materie, die begeerte, dat was zijn zonde en hij kon de verleiding niet weerstaan. En dat kon hij wel, maar hij maakte een verkeerde keus. En dit is dan even een sprongetje, vers 25. Ze voerden hen naar het dal van Achor. En Josua zei, zoals gij ons in het ongeluk hebt gestort... Zo zal de Heer op deze dag u in het ongeluk storten. Toen stenigde heel Israël hem. Hier vond een steniging plaats. Zo erg was deze zonde. Vers 26, daarin richtte men een grote steenhoop boven hem op. Die er is tot de huidige dag. Toen liet de Heer zijn brandende toorn varen. En daarom noemt men die plaats het dal van Achor tot op de huidige dag. Daar word je niet vrolijk van. Nee, Achor betekent, ik heb het in een beetje woordstudie gedaan, want dat vind ik dan leuk om er helemaal in te duiken. Ik weet niet of jullie het leuk vinden, want dan wordt het een soort bijbelstudie. Maar Achor in het Hebreeuws betekent modder, somberheid, neerslachtigheid, depressie. Dat zijn de woorden die besloten liggen in dat Hebreeuwse woord Achor. Somber, neerslachtig, depressie. En dan gaan we even naar Hosea, want dan snappen we ook, denk ik, beter wat hier gebeurt. Naar Hosea 2. Hosea 2, vers 14. En daar komen we het dal van Achor opnieuw tegen. Er is soms zonde, er is soms depressie. En ik denk eigenlijk, wij nu met elkaar, wij bevinden ons nu in zo'n dal van depressie. Het is ook waar dat de stijging van het aantal mensen die zelfmoord plegen, stijging zelfs van huiselijk geweld, stijging. Er is echt een enorme geestelijke nood, psychische noden van mensen. In die tijd zitten wij nu. Wij zitten nu eigenlijk in het dal van Achor, in het dal van depressie. Met elkaar. Hoe komen we hieruit? Hoe komen we uit dit dal van Achor? Uit dit dal van depressie? Dan staat hier in Hosea 2, vers 14. Daar staat, ik zal haar aldaar haar wijngaarden geven. En het dal van Achor zal ik maken tot een deur van hoop. Wow! Het dal van Achor, zegt God, en dat was ook letterlijk de sluis en dal, zijn natuurlijk dieptepunten en bergen, en dat dalde doorheen. Ik zou ook foto's kunnen laten zien. Men dacht eerst dat het ten noorden van Jericho was, maar het is nu wel duidelijk dat het ten zuidwesten van Jericho was, dat dal van Achor. Een dal dus waar ja, dit dieptepunt plaatsvond met Jozua, Achor. En dan zegt God, ik zal dit dieptepunt, dit dal van depressie maak ik tot een deur van hoop. Halleluja. Ons dieptepunt kan God veranderen in zijn hoogtepunt. Halleluja. En weet je, wat een geweldige zegen is het als zijn gevolgen voor zonde. Altijd. God blijft altijd God. Hij kan zonde niet tolereren, dat is waar. Hij is ook heilig, hij is rechtvaardig, volmaakt rechtvaardig. Maar hij is zo vol liefde. Zo vol liefde, dat hij hier zegt, ik zal dit dal, deze naam, dit dal van depressie, zal ik maken een deur van hoop. En ik hoop dat in deze tijd, waarin wij nu leven, er is ook een dal van depressie waar mensen zich in bevinden, dat wij als gemeente van Jezus Christus een deur van hoop zijn. Dat de deuren ook straks weer open gaan. Dat mensen tot geloof komen. Ik was heel blij, van de week hadden we een Zoom-meeting met voorgangers. Dat doen we altijd één keer per maand. En dan nu dus even online. En ik hoorde dat in Hogeveen bijvoorbeeld, hebben ze iedere zondag wel gewoon dienst met tot 30 mensen. Dat is legaal. Wij zijn een beetje roomser dan de pauze. We hebben hier nog nooit met 30 gezeten de laatste tijd. Maar goed, wij houden ons echt aan de richtlijn. En dat is ook bijbels en goed. Dus daar ben ik ook helemaal voor. Maar de voorganger daar zei, elke zondag komen er nieuwe mensen binnen. Elke zondag, juist nu, in deze tijd. Wow. Dat gaf mij dus hoop. Ik dacht, oh, en dat is dus binnen de richtlijnen die er nu zijn van de overheid. Dat is fantastisch. En regelmatig komen er mensen tot geloof. En ik denk dat in dit dal van depressie zijn wij, ja wij zijn niet de hoop, de kerk is niet de hoop. Christus onder u is de hoop der heerlijkheid. Christus, hij is de hoop. En wij kunnen onze dieptepunt, kan gewijzigd worden. En het laatste voorbeeld wil ik geven, daar zal ik mee afsluiten. Jeremia 29, dat was ook een tijd van ballingschap, van zonde, van En dan zegt God wat zijn gedachten over ons zijn. Dat is een tekst die we ook wel lief hebben en ook graag citeren, geloof ik. En dat mag ook. Dus Jeremia 29 vers 11. Daar zegt de Bijbel dat ik weet welke gedachten ik over je koester, zegt de Heer. Gedachten van vrede, niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. Dus in deze wanhoop, in dit dal van depressie, zegt God, ik wil je een hoopvolle toekomst geven. Ik wil dat dal van depressie, wil ik veranderen in een hoopvolle toekomst, in een deur van hoop. Dan gaat er een deur open, God opent een deur en hij is zelf die deur. En hebben wij een hoopvolle toekomst. En weet je, ik spreek niet lichtvaardig over depressie. Ik weet ook uit mijn eigen familie, uit eigen kring. En dat depressie is soms zo zwaar. Zo'n druk, zo zwaar op mensen. Laten wij juist voor mensen die helemaal in deze tijd depressief zijn. Laten we ze wijzen op Christus. Christus heeft gezegd, ik ben met je alle dagen tot aan de volleinding van de wereld. Elke dag, ook als we door een dal gaan. Wie had dit nou voorzien? Wie had nou gedacht dat we wereldwijd met z'n allen hier door zo'n dal zouden gaan? Dat was niet te voorzien. Maar we zitten erin, maar we komen eruit. Want Christus is onze hoop. Halleluja. Amen. Laten we samen bidden. Heer, ik dank u wel dat u het dal van depressie kunt veranderen in een deur van hoop. Een deur van hoop, want u bent zelf de deur. U bent zelf onze hoop. Christus in u, Christus onder u. De hoop die we hebben, dat bent u, Heer. En Heer, ik bid u voor mensen die het zwaar hebben. Die neerslachtig zijn, somber zijn, die gewoon in de modder zitten. Achor. Die in het dal van Achor zijn. Heer, dat ze u zullen vinden. Heer, dat we ook bemoedigd zullen worden. Want uw gedachten over ons zijn om ons een hoopvolle toekomst te geven. Halleluja. Amen.